2.2.1. Dat is het raadvoorstel in zaken water- en rioleringsprogramma, hemelwaterverordening en aansluiting, verordening riolering. Wie mag ik daarover het woord geven? In ieder geval mevrouw Kwaadvlieg.
Ik vond het al bijzonder.
Tilmans. Meneer Van der Laag. Jansen. Welke meneer Jansen? Oh, meneer Jansen daar. Ja, oké, ja. Goed. GroenLinks, niemand. PvdA, ook niemand. Dan geef ik nu toch het woord aan mevrouw Plaats.
Ja, ik zal gewoon verder gaan dan. Hè?
Wat? Begin maar bij het begin.
Oh, begin bij het begin. Goed, nou dan doen we dat. In ieder geval nogmaals de complimenten aan de wethouder dat hij een raadsvoorstel heeft gemaakt waarin de overgang van het GHP naar het WHP heel goed is weergegeven. Inhoudelijk heb ik daar ook verder geen opmerkingen over. Alleen bij de kanttekeningen, er staan een aantal kanttekeningen. En bij kanttekening 1, daar wordt wederom helaas ja, het risico van afkoppelen door particulieren natuurlijk aangegeven. Nou, ik zou graag willen weten hoe u toch gaat stimuleren dat dat afkoppelen gaat plaatsvinden. En ik weet hoe moeilijk het is, maar het blijft een heel belangrijk aandachtspunt, gezien ook de inspreker van vanavond. Ad 2, zo ook de vele infrastructurele werkzaamheden die door diverse organisaties moeten plaatsvinden. Er wordt in de tekst min of meer gesuggereerd dat ingeplande werkzaamheden daardoor getemporiseerd worden. Hoe gaat u hierbij de raad betrekken? Als ik het juist geïnterpreteerd heb, overigens. Het voldoen aan de kaderrichtlijn water is niet nieuw. Maar welke te nemen maatregelen staan er volgens u onder druk? En verder is de kostendekkendheid van de rioolheffing te klein na de prijsstijgingen van de afgelopen jaren. In hoeverre kan het organisatiefonds hier iets in betekenen? Dat was het voor mij.
Dank u wel, mevrouw Kwaadvlieg. Geef ik namens het CDA het woord aan de heer Timmermans. Zet u de microfoon even aan, dan is het beter voor het geluid.
Dank u wel, voorzitter. Was even afgeleid. Wij CDA hebben heel veel vragen gesteld. 32 zelfs een getal. Heel veel vragen zijn ook beantwoord. En wat we nu missen, dat is de doorvertaling van die antwoorden naar de verordening in. En ik zal een aantal van de antwoorden meenemen in mijn betoog. En ook aangeven of ze wel of niet in de verordening zouden moeten thuishoren. En ik begin bij de hemelwaterverordening. De uitvoering van infiltratieonderzoek naar waterdoorlatendheid is verplicht bij nu en vervangende verhard oppervlak groter dan 200 vierkante meter. Dan is de vraag, wat is nu en wat is vervangend? En als het vervangend is, wordt dan alleen datgene meegerekend wat nu is, of wordt dan het hele verharde oppervlak meegerekend? Dat zou eigenlijk in de verordening meegenomen moeten worden. Het infiltratieonderzoek dient inzicht te geven in de waterdoorlatendheid, de grondwaterstand en eventuele verontreinigingen. En ja, wij vragen ons af waarom een particulier een pijlbuis moet plaatsen. Die moet immers ook beheerd worden en moet ook geadministreerd worden. En de vraag is ook ja, hoe dat dan moet en in welke frequentie. En wat zijn dan de kaders? Zeker als het gaat over milieu. Ook dat hoort in de verordening thuis. Dient de bergingsvoorziening op het betreffende perceel aangelegd te worden, of mag dat ook ja, elders op een andere plek dan het perceel zelf? En waarom een infiltratievoorziening, een bergingsvoorziening, zou ook voldoende kunnen zijn met een gedoseerde leegloop? Wie is aansprakelijk als het fout gaat met die infiltratievoorziening? Want ik kan me voorstellen, als je in je tuin een bergingsvoorziening bouwt, dan zouden de buren daar last van kunnen hebben. Denk dan aan kelders. En wie is aansprakelijk bij de verplichte infiltratievoorzieningen voor overlast, bijvoorbeeld bij de buren? De bodem De gemeente Beekdalen bestaat veelal uit klei- en lus grondsoorten die niet de kaalwaarde die vereist is halen. Voor de helderheid is dat minder dan 10 centimeter per dag. Waardoor een infiltratieonderzoek eigenlijk niet nodig is. Want ja, we weten vanaf dat de nalatendheid sowieso niet voldoet. In de hemelwaterverordening is bewust een verplichting opgenomen voor infiltratieonderzoek. Indien voldoende betrouwbare en bruikbare informatie voorhanden is op de betreffende locatie, ja, dan is eigenlijk een aanvullend onderzoek niet meer nodig. De praktijk wijst uit dat een infiltratiecapaciteit behoorlijk kan verschillen per locatie, ondanks dat de bodemopbouw globaal bekend is. Dan is inzicht in de lokale situatie toch wel noodzakelijk. En toch kent Beekdalen, wat we ook in onze vraag al meegenomen hadden, grote gebieden met een vergelijkbare bodemopbouw, waar je dus gebruik kunt maken van elkaars kennis. Een vraag: uit het gegeven antwoord blijkt dat in infiltratieonderzoek steeds verplicht gesteld zal worden. Dat staat zo in de verordening. Als we weten dat het sowieso niet voldoet, waarom is dat dan verplicht? Zelfs ook als de infiltratie niet werkt. Je zou toch ook van beschikbare informatie gebruik kunnen maken. De verordening houdt daar geen rekening mee. We zouden toch een dossier kunnen opbouwen met bekende informatie. En als een diepere laag uit zand bestaat, is dan een onderzoek nodig, want zand voldoet sowieso aan die K-waarde. Die ligt altijd bij zand, altijd boven 10 centimeter, zelfs een meter of 2 meter per laag. Waarom moet er een milieukundig onderzoek plaatsvinden en welke frequentie? En wat zijn dan de kaders? Het is toch een verplichting die de gemeente oplegt en wie is dan verantwoordelijk voor de uitkomst? Bij vraag 24, het antwoord op vraag 24 zegt dat de K-waarde op percelen kleiner dan 200 vierkante meter geen eisen gesteld worden. De ammoproef kan bij grote percelen alleen als indicatie gebruikt worden. Dat hoort er zeker ook in de verordening thuis. En die nuancering vinden we niet terug. Een monster in een boring, zoals dat in de antwoorden staat, kan niet gebruikt worden in een laboratorium. Dat monster is immers gemengd en als je grondsoorten met elkaar mengt, krijg je een andere K-waarde dan in situ. Daarnaast moet je de dichtheid kennen. En op 10 meter diepte kan je die niet achterhalen. Heeft dat geen zin? En als die ondergrond uit grof zand bestaat, dan is de infiltratie, als je onderzoekt die K-waardebepaling, ook niet nodig, want dan weet je sowieso dat die goed is. En dan,
meneer Swels, een verhelderende vraag? Of?
Nee, een ordevoorstel.
Een ordevoorstel, ja.
Ja, voorzitter. Ik denk dat niemand in de zaal het meer kan volgen. Dus ik zou toch willen vragen of u bij de insprekers wil kijken of er een bepaalde techniek in de vragen en in de context terechtkomt die niemand meer kan volgen. Want dat zou wel doelmatig zijn voor de vergadering. Ja.
Ben ik met u eens? Ik zou ook in ieder geval willen vragen om af te ronden, want u zit op uw tijd. Maar inderdaad zijn heel veel technische vragen, waarbij de vraag is of die vragen ook vandaag allemaal beantwoord kunnen worden. Hetgeen ik betwijfel. Dus wellicht dat die ook schriftelijk beantwoord nog gaan worden.
Ik snap heel goed dat niet iedereen kan volgen waar het over gaat. Dat begrijp ik heel goed. Maar toch, ja, we hebben de vragen ook schriftelijk gesteld en geen goed antwoord gekregen. Ja. Maar goed, ik heb de laatste vraag. In het antwoord 31 staat dat de aanleg bij een gescheiden systeem geen dubbele lezingskosten verschillend zijn indien de leidingen naast elkaar liggen. En één sleuf liggen, dat vind ik ook niet terug in de verordening. Ik vind dat er wel een thuis worden, dat kan wel iedereen begrijpen, neem ik aan. Dat was het, voorzitter.
Nou, dank u in het eerste termijn. Dank u wel, meneer Timmermans. Dan gaan we naar Beekdalen Lokaal, de heer Van der Laar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat moet je nou nog vragen na zo'n betoog van de CDA? Ik ben benieuwd naar de tweede termijn, welke vragen dan nog komen. Maar even algemeen, er staan ook in dit stuk staan op een gegeven moment weer allerlei afkortingen op pagina 6 van 8. Het zou niet handig zijn om daar een klein lijstje bij te maken dat we niet steeds moeten opzoeken wat dat allemaal betekent. Verder vraag ik me af, het afkoppelen wordt gestimuleerd, maar wat heeft de burger eraan? Kan er niet een betere regeling komen dat de burger er ook wat meer profijt van heeft van het afkoppelen? Op pagina 4 van 8 staat dan een puntje 3, prijsspel. Alle in het WRP genoemde uitgaven zijn prijsspel 1 januari 2023. Voordat dit actueel is, gaan we naar 2024, wordt daar veel prijsstijging nog verwacht. En dan de aanleiding van de inspreker, de heer Bruls, de vraag van: zijn er nou plannen om op de BIS om daar iets dat naar voren te halen? Zodat de mensen niet, als ik hoor dat 30 tot 50 keer wateroverlast verwacht in de komende 10, 15 jaar als er niks gedaan wordt, is het college van plan dit project nou voor te halen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van der Haag. Dan hebben we nog D66, de heer Janssen.
Ja, dank u, voorzitter. Ik probeer even een klein beetje uit te zoomen en tegelijkertijd ook te kijken naar het gedetailleerde investeringsplan. Er zijn flinke bedragen mee gemoeid. Het gaat over een lange periode. En de indruk die wij krijgen is dat er vooral eigenlijk gekeken wordt naar vervangingsinvesteringen, naar ook wel nieuwe investeringen. Er staat een enkele keer in het nogal door elkaar gemixte investeringsoverzicht, kom ik buffers tegen, kom ik bergingen tegen. Maar de vraag blijft eigenlijk van in hoeverre gaat dit hele programma zich echt richten op het vergroenen van de omgeving, voor zover dat binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt. En gaat het ook echt naar de brede klimaatadaptatie kijken. De indruk ontstaat, bij ons althans, dat er heel veel in de vervanging en de al bestaande infrastructuur zit. En eigenlijk weinig gekeken wordt van wat kunnen we nou fundamenteel doen om binnen dat gebied wat de gemeente kan beheersen, om daar de vergroening en die klimaatadaptatie vorm te geven. Tot zover. Dank u.
Dank u wel, meneer Janssen. Ga je weer vertellen als ik het lampje met maken.